Amsterdam.
Goedemorgen en welkom bij Radio Swammerdam, het wekelijkse uur wetenschap op Radio Salto. Misschien heb je wel eens een cappuccino gedronken in een cafeetje aan een ruwe, houten, ongepolijste tweedehands tafel en waren de muren van dat café van afbrokkelende baksteen. Of misschien draag je wel eens een spijkerbroek met voorgefabriceerde gaten. Soms vinden we schoonheid in imperfecties. Mijn naam is Anke Spekman en co-presentator vandaag is Teuntje van Heesen, ons nieuwe redactielid. Teuntje, herken jij die voorbeelden? Zijn er onvolmaakte dingen die je mooi vindt?
Ik merk dat ik imperfectie wel heel erg match met cool in mijn hoofd of zo. Een restaurant in een oude loods of een club in een oude school, daar word ik wel enthousiast van. En ik merk ook dat ik bijvoorbeeld nu dan de hele tijd broeken koop waarbij de onderkant dan niet is gestikt, maar die is dan gewoon een soort van rafelig afgeknipt. En dat is natuurlijk ook een beetje gek.
Ja, oké. Nou, leuk om te horen dat jij dus ook wel wat ziet in die imperfecties. De gast vandaag zijn twee onderzoekers van het onderzoeksproject Sublime Imperfections aan de Universiteit van Amsterdam. Fabienne Ragnadi, je hebt het welkom.
Dankjewel.
Fabienne, jij bent kunsthistoricus en schrijver en je werkt aan je promotieonderzoek bij Sublime Imperfections. Hoe ver ben je met je onderzoek?
Dat is een niet eenduidig te beantwoorden vraag. Want steeds als je zelf denkt dat je behoorlijk ver bent, dan komt er altijd wel weer een kleine kink in de kabel. Maar ik heb goede hoop om het dit jaar toch wel af te ronden.
Oké. Nou, goed om te horen. Toch volle moed. En Rutte, ook welkom.
Dankjewel.
Jij bent hoogleraar Slavische literatuur aan de UvA en je hebt het onderzoeksproject Sublime Imperfections opgezet. Dus daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. We hadden het in het voorgesprek al kort over corona. Natuurlijk als een heel imperfecte tijd. Dus even een waarschuwing voor de luisteraar. De audiokwaliteit vandaag is niet perfect, want we nemen op over het videobelprogramma Zoom. En Ellen, Zoom kwam ook al even ter sprake toen we elkaar eerder spraken. Wil je wat vertellen over de bedriegelijke imperfectie van Zoom-vergaderingen?
Ja, zeker. Wat ik interessant vond was dat toen de lockdown net begon, ging ik eens opzoeken hoe praten mensen eigenlijk over Zoom in termen van perfect of niet perfect. En toen viel me op dat er meerdere artikelen, krantartikelen ook online te vinden waren, waarin mensen zeiden, de COVID-lockdown zorgen voor een nieuwe nadruk op imperfectie, want iedereen durft zijn ware ik online te zien, gaat gewoon in een oude joggingbroek voor de camera zitten, onopgemaakt, et cetera. Dus er is een soort nieuwe oprechtheid die we online zien. En ik vond dat wel interessant, want ik dacht, is dat in hoeverre is dat nou inderdaad ongepolijst? Ik vond het interessant dat die begrippen ook aan elkaar werden gekoppeld. Ik probeerde het ook te koppelen aan mijn eigen vergaderervaringen, waar toch mensen soms wel er quasi informeel uitzien, maar je weet dat er in de praktijk vaak heus wel over is nagedacht. En na een tijdje begon ik dus ook andere stukken te zien die online verschenen, waar mensen juist gingen zeggen, je ziet in Zoom-vergaderingen weer een nieuwe, bijvoorbeeld webaccounts, waar mensen gingen zeggen, mensen gaan online tegen elkaar opbieden met de grootste boekenkast. Ja. Twitter-accounts waar mensen allemaal foto's laten zien van zoomende wetenschappers die enorme boekenkasten achter zich hebben. Ja, ik voel me nu een beetje ongemakkelijk, want jij zei net al, we voeren dit gesprek via Zoom en achter mij is dus een hele grote boekenkast. Maar die is wel zo ver weg dat je dit niet ziet, dus dat scheelt. Maar ja, dit zijn een hoop details, maar waar het me om gaat is, daar begonnen dus discussies te ontstaan over de vraag, zorgt dit nou voor een nieuwe nadruk op imperfectie? Durven we onszelf wat minder perfect te laten zien of toch niet? Dat was interessant om te zien, dat het zulke discussies losmaakt.
Ja, dus het is misschien wel sprake van een bepaald soort gestileerde imperfectie. En ook bijna dus misschien onder de wetenschappers ook wel weer een beetje een pochcultuur van kijk mij is al deze mooie boeken bestaan.
Nou ja, en het is interessant om te koppelen, denk ik, aan wat Teuntje net zei over zo'n spijkerbroek met rafels. Aan de ene kant geeft dat je het gevoel dat je iets draagt wat lekker nonchalant en imperfect is. Aan de andere kant is er natuurlijk heel goed over nagedacht. Dat is heel bewust zo gestileerd.
Ja, en Ellen, om even door te gaan dus op het project Sublime Imperfections. Vanwaar die wetenschappelijke interesse voor imperfecties?
Nou, bij mij ontstond dat in eerste instantie op een moment dat ik in between jobs zat en dat ik voor een design tijdschrift Frame Nederlandse en ook buitenlandse ontwerpers interviewde. En toen merkte ik dat meerdere ontwerpers zeiden, ja, in deze tijd van digitalisering vind ik het juist interessant om kleine foutjes of imperfecties in mijn werk toe te laten. En tegelijkertijd bleef ik ook onderzoek doen en ging ik op een gegeven moment naar een congres waar taalkundigen lieten zien dat Russische schrijvers in weblogs zeggen dat ze soms bewust spelfouten of andere slordigheden in hun taal laten staan en dat dat juist bijdraagt aan de authenticiteit van zo'n blog. Toen dacht ik, hé, wat grappig dat dat op heel verschillende plekken in heel verschillende disciplines mensen in vergelijkbare termen spreken over imperfectie als iets positiefs. Ja, en dat heeft me eigenlijk niet meer losgelaten. Dus toen ben ik daar onderzoek naar gaan doen. En dat doe ik nu nog.
Ja, dus je had het al over dus de spelfouten en foutjes in design. En ja, hoe doe je dan onderzoek naar imperfecties, naar die imperfecties?
Mm-hmm. Nou, wat een beetje lastig was en wat ook best ingewikkeld is, of misschien zelfs onverstandig aan het project zoals ik het nu heb opgezet. Ik ben er uiteindelijk heel tevreden over, maar daar zit een soort ingewikkeldheid in de manier waarop we het project hebben opgezet. Omdat, zeker in het overkoepelende project, ik echt wil kijken naar allerlei plekken in de wereld, allerlei momenten in de geschiedenis en allerlei disciplines waarin die liefde voor het imperfect terugkomt. Ik vind het juist leuk om die enorm verschillende praktijken waarin je tegenkomt naast elkaar te zetten. En om het toch een beetje hanteerbaar te houden, kiezen we er daarom voor om in het project niet zozeer zelf een definitie te geven van imperfectie, maar te kijken hoe anderen erover praten. Zeker in mijn overkoepelend project ben ik daar heel, probeer ik daar heel precies in te zijn. Dat als bijvoorbeeld Teuntje, jij had het dan over die broek met rafelige randen. Als ik zo'n broek zie, ga ik hem zelf niet imperfect noemen. Maar wat ik wel opneem, zijn citaten van ontwerpers die het woord imperfectie gebruiken om over zo'n broek te praten. Dus de manier waarop ik dat onderzoek heb opgezet is kijken naar een heleboel verschillende praktijken, maar je daarbij wel beperken tot situaties waarin mensen het woord imperfectie gebruiken als een, ja, in het Engels zeg je een marker, ik weet even Nederlands niet, maar van iets positiefs. Dus waarin ze bijvoorbeeld zeggen, die rafelrand maakt de broek authentieker, of die spelfout maakt mijn taalgebruik oprechter of interessanter voor de lezer, die kleine fout in dat kopje dat ik hier heb ontworpen. Dat is een soort protest tegen digitale gepolijstheid. Dus ik zoek een beetje naar wat zit daar nou achter? Achter die manier van praten over imperfectie.
Oké, we gaan even luisteren naar een kort fragmentje van glitchmuziek. Want dat is ook onderdeel van dit project. Even kijken, dan ga ik even mijn de audio sharen over Zoom.
Ja, misschien terwijl jij de muziek klaarzet. Oh, ja. Wat interessant is dat glitch staat oorspronkelijk voor een foutje. Dus bijvoorbeeld in een computerprogramma. En glitchmuziek en glitchkunst, dat is muziek en kunst waarin dat soort foutjes bewust worden ingezet. Dus dat even voor context.
Ja, nou, we gaan dus even naar deze imperfecte muziek luisteren. Oké, we hoorden ja, toch bepaalde echo's en de gekraak. Wat kan een wetenschapper zien in die imperfectie van de muziek?
Ja, terwijl we luisterden, dacht ik ook nog even aan die vraag van jou van net. Hoe doe je je onderzoek naar? Je kunt natuurlijk als wetenschapper, dat wordt ook wel gedaan, zo'n nummer analyseren en als muziekwetenschapper beschrijven wat er precies gebeurt. Dan kun je het hebben over, ja, hoe noem je dat, overslaande, een overslag in de tempo, ruis, dat soort termen. En wat we in ons onderzoek doen, of wat ik in ieder geval in het onderzoek doe, in mijn deel van het onderzoek, is dat ik eerder kijk naar recensies of de manier waarop in bestaand onderzoek door muziekwetenschappers en cultuurtheoretici hierover wordt gepraat. En wat voor termen zij dan gebruiken als ze het hebben over de mate waarin glitch imperfect is. Dus er is bijvoorbeeld een hele bekende glitch-theoretica Rosa Menkman, hier ook uit Amsterdam toevallig. En die zegt dat er een soort sublieme kracht zit in glitchmuziek. Of dat het interessante eraan is dat je... dat het, het loslaten van controle eigenlijk symboliseert. Je kunt natuurlijk met digitale technologieën de muziek steeds gepolijster maken, maar die controle wordt losgelaten. Nou, en waar ik dan onderzoek naar doe, is de momenten waarop zij de term imperfectie koppelt aan zo'n concept als controle, het sublieme, dat soort grotere termen die gaan over ja, hoe ga je ook om met het leven in feite. Met het feit dat je in het leven niet altijd over alles controle hebt. Hoe ga je om met een verlangen naar schoonheid, wat niet altijd schuilt in dat wat er op het eerste gezicht ideaal uitziet. Dus dat is mijn manier om daar onderzoek naar te doen. Om niet het nummer zelf te gaan analyseren, maar te kijken hoe praten mensen daarover. En wat voor groter verhaal kan je daaruit distilleren.
Oké, het grotere verhaal. Wat zijn nog andere, dus we hebben nu even muziek laten horen, want dat werkt natuurlijk goed op de draai, maar wat zijn misschien andere kunstvormen of objecten die, waar jij dan, ja, die jij meeneemt in jouw onderzoek?
Nou, we begonnen dit project dus met het helemaal centraal stellen van die termen imperfectie en het sublieme. En ook in mooie gesprekken met Fabienne, die hier is, en met Jacco Kemper, onze andere PhD in het team, kwamen we er eigenlijk achter, kwam ik er ook achter door kritische vragen over van Jacco en Fabienne, dat het toch best lastig was als je alleen maar op twee, ja, die twee concepten steeds aan elkaar probeert te koppelen. Ook omdat het dan een beetje een soort semantisch spelletje wordt. Dan moet je kijken naar wanneer wordt dat woord het sublieme ingezet. Daar zit al een hele geschiedenis aan. Dus we zijn daar een beetje van wegbewogen. En wat ik nu in mijn eigen boek over dit thema doe, is ik heb eigenlijk 8 gebieden gepakt. Hele verschillende gebieden waarop je ziet dat het imperfecte wordt gewaardeerd. Als iets positiefs wordt gezien. Nou, dat is geluid. Dat is het hoofdstuk Imperfect Noises. Maar ook beeld. Het hoofdstuk Imperfect Images. Plaatsen, Imperfect Places is een hoofdstuk. Anke, jij bent slavist en ik ook. En wij weten allebei heel goed dat als mensen het hebben over Rusland bijvoorbeeld of Servië dan, en andere Oost-Europese landen, dan wordt er vaak gezegd, ja, die landen, daar is heel veel mis. Maar juist in die imperfectie en in de fouten van hoe het leven daar georganiseerd is, daar schuilt ook juist een schoonheid in. Nou, die retoriek die bekijk ik in het hoofdstuk Imperfect Places onder andere. En zo is er een heel rijtje hoofdstukken, Imperfect Bodies, Imperfect Minds. Dus in 8 verschillende disciplines zet ik dat naast elkaar. Wat is dat voor retoriek van het imperfecte als kracht of als iets positiefs?
Oké, dus we zien al die verschillende ja, gebieden terugkomen. Bodies, minds, places, images, words. En dan ook nog op allerlei verschillende plekken in de wereld. Fabienne, jij richt je op hedendaagse kunst in Centraal-Azië. En Centraal-Azië is gelijk misschien ook al een imperfecte term. Centraal-Azië, waar hebben we het dan over, Fabienne?
Nou ja, Centraal-Azië, meestal worden daar de 5 landen die onafhankelijke republieken zijn geworden na de val van de Sovjet-Unie namelijk Kazachstan, Kyrgyzstan, Oezbekistan, Tajikistan en Turkmenistan mee. Maar ik moet zeggen dat in mijn onderzoek komt er ook kunst uit Rusland. Die behandel ik ook. En dan ook nog case studies heet dat dan uit landen Oezbekistan, Kazachstan en Kyrgyzstan. En ik ben daar eigenlijk een beetje organisch naartoe gegroeid in mijn onderzoek. Want eerst zou het alleen Rusland zijn. Maar wat Ellen net al zei over landen die als imperfect worden gezien. Toen vroeg ik me toch al snel af van, er zat me iets dwars. Ook bijvoorbeeld aan die ruined porn, waar natuurlijk al meer over is gezegd.
Maar ja, dus ook, dat zijn die imperfecte gebouwen, dus ook leegstaande fabriekshallen. Of misschien kunnen mensen ook denken aan Tsjernobyl, best wel veel toeristen gaan daar naartoe.
Precies, ja. Dat soort plekken uit de voormalige Sovjet-Unie, dat er dan, ik merkte ook in gesprekken met mensen die dan dus niet uit de voormalige Sovjet-Unie komen, dat die al heel snel gaan over, dat een beetje grimy, verloren, in een soort van industrie die geen industrie meer is, vervuiling enzovoort. Dus in mijn onderzoek ben ik eigenlijk afgestapt van de microgevallen, om het zo maar even te noemen. En, en echt gaan kijken naar van, hoe behandelen die kunstenaars dan dat soort plekken? Want ik zag dat die best wel vaak terugkwamen. En dat die dan toch ook gekoppeld worden aan de val van de Sovjet-Unie. En wat voor een tijd komt er na de Sovjet-Unie. Omdat dat ook een soort, het was natuurlijk een project wat streefde naar perfectie. Ook bijvoorbeeld in de kunst, sociaal realisme. En wat komt er dan daarna? En dan zie je dat er bij veel kunstenaars ook de term incompleetheid, waste, om het even op zijn Engels te zeggen, dat soort termen allemaal naar voren komen. Maar bijvoorbeeld ook trash aesthetics. Dus daar ben ik meer op gaan inzoomen.
Oké. We hadden het ook al even over een decoloniale denker, Nadina Tlastanova. Ik wil even kort een filmpje van haar laten horen. Dat is van de Universiteit van Linköping. En daarin zegt zij kort even, ze introduceert zichzelf en een beetje waar haar onderzoeksinteresses liggen. Dus daar gaan we even naar luisteren.
Меня зовут Мадина Тластанова. My name is Мадина Тластанова. For me, any kind of research starts with looking for the ways to make this world a better, a more fair place for ultimately for all of us. My research interests focus around issues of inequality, racism, xenophobia, heterosexualism. Both my personal and collective experience is crucial for my research. I wrote several works on post-Soviet human condition, art, culture, literature, because I wanted to understand and analyze my own experience and that of my generation, whose lives were split and sometimes destroyed by the collapse of the Soviet Union and the following even more cynical authoritarian regime. Art plays a crucial role in societies where people cannot express themselves freely. Artistic influence may seem to be less immediate and powerful than direct political dissent. Yet at the same time, art has a potential in slowly changing the society and changing the way people look at things.
Okay, dus zij zegt dat dat kunt zeker ook in gebieden waar misschien autoritaire regimes zijn, dat kunst daar ook een hele belangrijke rol speelt Fabienne, wil jij daar misschien wat meer over vertellen? Die politieke situatie daar en hoe dat samenvalt misschien met de kunst?
Ja, wat je ziet is dat in de vroege jaren 90 in de Centraal-Aziatische landen, in het ene land wat meer dan in het andere, dat er wel een soort relatieve openheid ontstond om wat meer te experimenteren met kunst. Maar tegelijkertijd zijn er heel weinig, nog steeds heel weinig financiële middelen. Er is ook niet echt een institutionele infrastructuur zoals we die hier bijvoorbeeld wel hebben. Dus kunstenaars zijn heel erg op zichzelf en op hun eigen netwerk aangewezen. Begin van deze eeuw was er bijvoorbeeld de Soros Foundation, die veel contemporary art projects heeft gefinancierd in verschillende Centraal-Aziatische landen. Maar ik denk waar het Lostanova het over heeft, is dat er juist omdat kunst dus zo tussen de mazen van de wet wegglipt en zo toch een bepaald soort ruimte schept die zich onttrekt aan allerlei officiële domeinen, dat daar toch juist daar mogelijkheden zijn om na te denken over wat is de rol van kunst in omgang met de geschiedenis, zoals dus het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. En in het geval van niet alleen de Centraal-Aziatische landen, maar ook heel veel bijvoorbeeld volk uit de Caucasus, van wie de taal toch wel redelijk onderdrukt is geweest ten tijde van de Sovjet-Unie, om te gaan kijken wat er nog van over is. En daar komt dan ook toch wel weer imperfectie bij kijken, omdat het allemaal een soort brokstukken zijn. Dus er is de eigen taal is imperfect geworden. De kennis daarvan is verbrokkeld. Het is niet meer een geheel. Dus je kunt natuurlijk ook niet meer terug naar zo'n geheel, zeg maar. In Kazachstan, de mensen kunnen niet meer terug naar een soort nomadische cultuur. Dat kan gewoon niet meer. En dat is ook niet per se de bedoeling. Maar ze kijken dan wel wat dat betekent. Want ik zal even het geval van Kazachstan nemen, is wat je ziet na 1991, Kazachstan was het laatste land wat uit de Sovjet-Unie stapte in december 1991, is dat de autoriteiten eigenlijk op eenzelfde soort manier als dat ze gewend waren nog uit de Sovjet-tijd doorgingen. En in het geval van kunst betekende dat de Lenins en Kalinins en al die andere figuren, die standbeelden die iedereen wel kent, die werden gewoon vervangen door snel opgetrommelde helden uit een pre-Sovjet verleden. Zonder dat daar een enorme publieke discussie over was, van wie zullen we eigenlijk een standbeeld geven. En dat is dan het officiële kunstdiscours.
Ja, en de stijl bleef dus ook hetzelfde.
Ja, dus dat is heel grappig, want dan heb je, of nou ja, grappig, het heeft gewoon wel iets komisch, want dan heb je dus een of andere, weet ik veel wat, een 14e eeuwse Kazachse nomadische ridder, die dan precies dezelfde gezichtstrekken heeft als Lenin, omdat het in dezelfde soort vorm wordt, gestandaardiseerde vorm is gegoten.
Als ik mag aanvullen, wat ik ook interessant vind aan wat jij vertelt, is, we hadden het net over dat bepaalde delen van de wereld door anderen van buiten als imperfect worden gezien. Maar wat jij nu beschrijft, zorgt, ik herinner me een onderzoek wat ik heel interessant vond van een antropologe, die liet zien dat ook, dat ging dan niet om Centraal-Azië, maar om een bepaalde stad in Siberië, waar mensen zagen dat veel dingen ook op zo'n, weet je, onhandige, soms komische manier geregeld zijn. En zij liet ook zien dat dan de term imperfectie vaak gebruikt wordt door mensen om om daarmee om te gaan, als een soort verwerkingsstrategie bijna. Dat mensen gingen zeggen, ja, dat zijn de imperfecties van ons leven, maar die zijn juist mooi, die zijn ons juist dierbaar. Nou, ik weet niet, Fabienne, of dat in dit geval ook speelt, maar ook op dat niveau, ja, zeg maar, om het met het verwerken van dat soort dagelijks leven imperfecties, kwam dat terug in het taalgebruik van mensen.
Ja, zeker. Wat je bijvoorbeeld ziet in Kazachstan begin jaren 90 is dat de kunstenares Almangul Melibayeva de term punk shamanisme, dat ze daarmee op de proppen komt. En,
wil je de term even herhalen, Fabienne?
Punk shamanisme.
Punk shamanisme, oké. Okay.
En wat ze daarmee bedoelde, is dat ze ergens een soort droefheid voelde. Dat zij zo onbekend en zo los van alles hun kunst aan het maken waren. En dat er zoveel ook verwoesting had plaatsgevonden. Ook op de steppen door die nucleaire experimenten. Door gewoon toch wel ecologische destructie. Enzovoort, de afwezigheid van een goed geoliede soort van institutionele kunstwereld. Dat was er allemaal niet. Maar al die gebreken wilden ze dan toch aantrekkelijk maken. En daarom kwam ze met de term punk shamanisme. Zodat het iets, ja, een sublieme imperfectie. Maar dus dat het toch iets aantrekkelijk zou krijgen, iets mysterieus. Dus ook al zijn ze vergeten voor hun gevoel, vergeten door de hedendaagse wereld, wilden ze er zo'n draai aan geven. En daar sloten zich allemaal andere kunstenaars bij aan, ook bij, bij dat punk-shamanisme. Ja, het is misschien goed om te zeggen dat shamanisme ook in een imperfecte vorm nog steeds voortleeft in veel landen in Centraal-Azië. En voor de Russen en voor de Sovjets was dat een veel gangbaardere, veel meer gangbare praktijk. En het heeft al die jaren, ook vanaf de 7e eeuw ongeveer, is de islam geïntroduceerd in Centraal-Azië. Maar het shamanisme is altijd voort blijven bestaan, want dat ging gewoon, ja, van organisch samen met allerlei stromingen binnen de islam. En mensen maakten er gewoon heel erg hun eigen soort van potpourri shamanisme van. En ja, eigenlijk is het dus nog steeds levend, omdat de kunstenaars er nu weer hun eigen draai aan hebben gegeven. En dus al die gebreken en achterstelling enzovoort zetten ze dan toch in voor iets cools of iets mysterieus.
Oké, hey, Fabienne, als ik aan kunst denk, dan denk ik al gauw aan musea en aan galeries. Maar deze kunstenaars die jij bestudeert, ja, misschien bijvoorbeeld dat die zich met dat punk shamanisme bezighouden, hoe vinden die een publiek?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk deels hebben ze zelf hun eigen weg gevonden doordat ze naar Europa zijn getrokken. Bijvoorbeeld Almangul Melibayeva, die ik net noemde, die woont deels in Berlijn. En ik denk dat verschillende toch westerse instituten die geld hebben gedoneerd, daaraan hebben bijgedragen. Zoals ook het Prins Klaus Fonds, wat hier in Amsterdam zit. En de laatste soort van 5 à 10 jaar heeft vooral het internet heel erg geholpen. Waardoor er ook heel veel via Instagram bijvoorbeeld gebeurt. Dus gewoon online. Er was onlangs ook een online expositie met allemaal vrij jonge Kazachse kunstenaars. En ik geloof ook wat vanuit wat andere landen. En daar kun je dus vanuit de hele wereld gewoon van achter je computer toch op inloggen. Dus dat, ik denk, internet heeft zeker geholpen. En, En het feit dat er toch heel veel diaspora is die allemaal in het Westen hebben gestudeerd, in Europa of in de Verenigde Staten, en dan terugkomen met wat meer geld of connecties en zo, dat daar dingen op poten zetten, zoals dat er zijn nu iets meer galeries ter plekke, maar tegelijkertijd heb je ook veel kunstenaars die zich vooral als activist inzetten om echt heel lokale kwesties aan te kaarten. Dus er ontstaan langzamerhand meerdere, kleine weliswaar, maar meerdere kunstwerelden. Maar alsnog vergeleken bij hoeveel aanbod er hier in Nederland is, is het natuurlijk vrij klein en beperkt.
Oké, nou we gaan zo verder praten over kunst en imperfecties. Nu gaan we even luisteren naar de column. Die is geschreven door Susha van Weigerden.
Sublime imperfections. Dat lijkt misschien wat tegenstrijdig. Maar in natuur zien we het eigenlijk heel vaak. Ten eerste zouden we eens de imperfectie moeten definiëren. Is perfectie namelijk symmetrie, dan is imperfectie asymmetrisch. In de natuur zou je dan kunnen kijken naar de vleugels van een vlinder. Op het moment dat daar een asymmetrie ontstaat, dan is die misschien wel uit balans. En dat zou niet zo'n goed teken zijn voor de overlevingskansen. Maar je kan perfectie ook zien als juist gelijkenis, als eenheid. En dan is perfectie juist hetgene wat er anders uitziet, de uitzondering, iets unieks. En vooral die andersheid is in natuur van waarde. Een populatie die heeft die andersheid nodig om de overlevingskansen te vergroten. Dat noemen we ook wel diversiteit. En dat is niet zomaar een klein dingetje. Dat is voor veel populaties het enige wat hun op de been houdt. Een leuk voorbeeld is misschien wel onze perfecte honingbij. Die maakt heel veel honing en die steekt bijna niemand. Dus een hele makke bij. Daar hebben we hard voor gewerkt om die zo perfect te maken. En dat werken dat is voornamelijk door fokken. Dus dan krijg je incest. De liefste bijtjes bij elkaar zetten. En op die manier een ras kweken wat perfect is voor het houden van bijen. Heel veel honing, weinig steken. Maar dus ook weinig divers. Want al die bijtjes zijn allemaal even perfect, allemaal even braaf. En dan krijg je dat ze ook allemaal hetzelfde zijn en dus ook dezelfde zwaktes hebben. Zo zijn ze bijvoorbeeld allemaal even gevoelig voor een bepaalde mijtenplaag. Dat zijn wel biotische risico's, zoals je dat dan kan noemen. En ze zijn ook bijvoorbeeld allemaal precies even gevoelig voor die ene graad warmer of kouder in de kas. Nou, dat is dan een abiotische gevoeligheid. Het vervelende van deze eenheid en perfectie in zo'n grote groep is dat ze allemaal hetzelfde reageren op stress, op een bepaalde stressor. Dus dan krijg je het fenomeen CCD, Colony Collapse Disorder. En daar zijn heel veel imkers nu voor aan het strijden om dat te voorkomen, want ze zien die hele kolonie in één keer het loodje leggen. En daar worden allemaal oorzaken voor aangehaald, zoals de verschrikkelijke pesticiden. En dat is ook zeker een groot probleem. En ook de mijtenplagen en klimaatverandering worden allemaal aangehaald. Maar wat wel belangrijk is om te realiseren, is dat het gebrek aan imperfectie in zo'n kolonie ervoor zorgt dat ze allemaal precies hetzelfde reageren. Dus je zou kunnen zeggen dat onze perfecte honingbij misschien net iets te perfect is. Variatie in de natuur is overleving. Dus we zoeken eigenlijk naar de perfecte imperfectie. Er is een wetenschapsfilosoof, een evolutionist, die heet Telmo Pievani. En die heeft een boek geschreven, Imperfection, A Natural Story. En hij gaat daar eigenlijk over het verhaal dat imperfectie de essentie is van alle evolutie. En ik ga een quote voorlezen uit dat boek waarin hij dat omschrijft. Perfect? Not at all. If it was, it wouldn't work. It is here, in fact, that the most brilliant of imperfections comes into play. From duplication to duplication, DNA is easily transmitted, but not without random copying errors. Duplication has always been imperfect. Slight changes, deviations, recombinations. DNA has this crucial ambivalence. It is stable, otherwise there wouldn't be any transmission of genetic evolution. And at the same time, it is variable. Otherwise, there wouldn't be any evolution. The error in evolution is that it is generative. It is the lifeblood of change. Dus zie jij ergens in je omgeving of in jezelf een imperfectie, een asymmetrie, een uniek geval, dan zie jij daar mogelijk de redding van de toekomst. Ben je bijvoorbeeld lactose-intolerant? Die vervelende toekomstige melkbacterie, die overkom jij. En heb je heel veel sproeten? Nou, dat gat in de ozonlaag, daar heb jij helemaal geen last van straks. Extra gevoelig voor geluid? Nou, wellicht schuil jij daardoor net op tijd voor die meteoor. Al onze imperfecties dragen bij aan een diversiteit. En die diversiteit is hetgene wat onze overlevingskansen versterkt. Voor sommige imperfecties weten we misschien nog niet helemaal waarom we die nodig hebben. En misschien is dat maar beter ook. Maar onderschat ze niet. Onderschat niet de waarde van onze imperfecties. En hoe wij met al onze imperfecties bijdragen aan de overleving van onze soort.
Susha, dank je wel voor de mooie column. Nou, Susha die had het dus over perfecties en imperfecties in de natuur. Bijvoorbeeld onze misschien iets te perfecte honingbij. Dat lijkt me een mooi bruggetje naar jouw onderzoek, Fabienne. Want klimaatverandering is alomtegenwoordig in Centraal-Azië. Hoe raakt jouw onderzoek aan het thema klimaatverandering?
Ja, ook dat is er weer organisch bij gekomen. Onderzoek lijkt soms van de buitenkant altijd van tevoren heel erg goed doordacht. Maar dan vaak zijn er veel toevalligheden die het ene of het andere pad opbrengen. Maar ik was letterlijk onderweg om onderzoek te doen voor mijn ene case study in Kyrgyzstan. En ik vloog over Zuid-Kazachstan met het vliegtuig en ik keek naar beneden en ik dacht, god, wat zou dit nou zijn? En toen bleek het het Aralmeer te zijn. Of in ieder geval wat er dus van over is. En ik vond dat zo'n chockerend beeld. Want je ziet dat altijd wel in de media, je hoort het ook gewoon van mensen om je heen.
Wil je even dat vertellen? Wat is dat Aralmeer? Wat is daarmee gebeurd?
Het Aralmeer was het op drie na grootste meer ter wereld. En dat is in de 20e eeuw in heel rap tempo bijna verdwenen. Er is nu nog een heel klein reservoir over. Op Kazachs grondgebied. En het Oezbeekse gedeelte is helemaal verdwenen. En waar dus eerst water was, is nu een woestijn. En de bodem ligt vol met pesticiden. Die zijn overgebleven van de intensieve katoenproductie. Die jullie misschien wel bekend is van de Sovjet-vijfjaren plannen voor bijvoorbeeld Oezbekistan. Voor die intensieve katoenproductie zijn de twee belangrijkste aders van het meer, twee rivieren omgeleid om dus die katoenvelden te irrigeren. waardoor het meer droog is komen te liggen in de loop van de 20e eeuw. Ook waren er verschillende eilanden in het meer waarop de Sovjets hun ja, bijna science fiction-achtige tests deden. Met allerlei biochemische wapens. En ook dat afval ligt dus nu op die droge bodem. Waar de wind overheen kan blazen en dat tot honderden kilometers in de omtrek die gifstoffen met zich mee draagt. Dus dat heeft natuurlijk verschrikkelijke ecologische gevolgen voor zowel de mensen als de dieren en de planten die, deel uitmaakten van dat Aralmeer.
Oké, okay, ja, en hoe komt dat thema, die milieuvervuiling, terug in de kunst in Centraal-Azië?
Ja, dus dat Aralmeer is letterlijk soort overblijfselen. Het is niet meer het perfecte meer wat het was. En hoe dat meer geportretteerd wordt in de bijvoorbeeld de journalistieke artikelen die ik erover ben tegengekomen of meer populaire media, viel het me ook op wat Ellen in de introductie net zei, dat het ook ja, toch een beetje dat die soort van aantrekkelijke imperfectie. Dus het heeft iets spectaculairs natuurlijk. Van, oh kijk, het is een woestijn waar eerst een meer was. En dan zie je die kleuren van die woestijn zijn heel dik aangezet tegenover het blauw van de lucht. En al die roestige infrastructuur die er omheen was, die nu dus niet meer ja, stilgevallen, verroeste schepen op de bodem van een woestijnbodem nu dus. Dat heeft natuurlijk in visueel opzicht iets aantrekkelijks. Maar ook iets oppervlakkigs. Het is natuurlijk een enorme ramp. En ik kwam in het werk van verschillende kunstenaars kwam ik dit Aralmeer tegen. Zoals ook weer Amagul Melibaba die ik net noemde. En zij laten weliswaar diezelfde soort visuele dooddoeners zien. Dus dat, die wrakken, die scheepswrakken enzovoort. Maar zij brengen daar al, Melibaba bijvoorbeeld, brengt daar allerlei lokale geschiedenissen bijeen. En die wekt ze allemaal tot leven, waardoor er een soort gelijktijdigheid ontstaat. Dus alsof er nog steeds shamanen rondlopen, die proberen het water terug te krijgen van dat Aralmeer. Maar je zou ze ook kunnen zien, je ziet dan bijvoorbeeld wezens die half vos zijn, of een soort centaurs, wat dan ook weer verwijst naar de nomadische cultuur die daar heel lang was. Maar het zou ook een soort toekomstbeeld kunnen zijn wat zij laat zien van het Aralmeer. Namelijk, het is, we moeten nu dus leven met dat opgedroogde meer. Maar wat kunnen we er nog van repareren? Wat valt er nog te herstellen en wat niet? En misschien is het wel een soort, inderdaad een soort science fiction-achtig plek waar ook allerlei cyborgs leven, die dus mensen die niet meer mens zijn zoals wij ze kennen, maar die een soort symbiose zijn aangegaan met de dieren die zijn overgebleven. Dus het is een heel smaak dus van die visuele clichés. Maakt ze eigenlijk een nieuwe visuele aantrekkelijkheid, waardoor je wilt er graag naar kijken. En dan begin je te denken, oh, maar wat is deze plek eigenlijk? En in welke tijd speelt dit zich af? Omdat er zoveel temporaliteiten door elkaar heen lopen. En dan begin je ook na te denken, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Wat zijn al die geschiedenissen van het Aralmeer? Is er nog iets aan te doen? Het herstellen tot het vierde grootste meer op aarde, op drie na, krijg ik altijd een paar. Dat zal niet meer kunnen. Maar wat kunnen we doen met de brokstukken die er liggen? Hoe kunnen we daar nog iets ja, wat kunnen we daarmee verbeelden?
Ja, want dus het Arelmeer is dus eigenlijk, het opdrogen ervan is een probleem van het verleden. Dus het is ook heel erg gekoppeld aan het Sovjet-verleden. Maar in het heden moet daar mee om worden gegaan. Maar het is ook misschien op een bepaalde manier ook een voorspelling voor de toekomst. Want de klimaatproblematiek is een groot thema. In het Westen denken we er toch over als het soort toekomstmuziek. Maar daar in Centraal-Azië zit het dus in al die tijdsgebieden, in het verleden, het heden en de toekomst. Kunnen we daar iets van leren?
Nou, dat weet ik niet, want het is natuurlijk geen aantrekkelijk toekomstbeeld. Als je het even als toekomstbeeld neemt. Want het, op een rare manier lopen zij dus op de ene manier is er het gevoel van de hele voormalige Sovjet-Unie loopt achter in de tijd. Die hebben nooit kunnen aansluiten bij de westerse hedendaagsheid. In ieder geval veel kunstenaars geven uitdrukking aan dat gevoel. Maar nu met klimaatverandering leven ze vaak al in omstandigheden die vooruitlopen op waar wij natuurlijk ook in steeds grotere mate mee te maken krijgen. Maar met name in Centraal-Azië, er was onlangs een onderzoek, ik geloof ook door UvA-wetenschappers, dat er een extreme kwetsbaarheid is, juist door die droogte en die fragiele ecologie van de steppen, dat het steeds heter wordt en waterschaarste is een probleem. Er is ook heel veel vervuild natuurlijk, doordat er heel veel grondstoffen worden gemijnd, zoals goud, maar ook uranium, olie. Dus het is, ja, het is geen gunstig vooruitzicht, maar wat wel inspirerend zijn de kleine initiatieven, grassroots initiatives heet dat dan, van kunstenaars, wetenschappers en activisten ter plekke, die probleem voor probleem proberen oplossingen te zoeken. Dus als er weer ergens een natuurgebied verwoest dreigt te worden, dan slaan ze de handen ineen zonder eigenlijk grote financiële middelen. Doen ze campagnes op social media, ze schrijven de lokale autoriteiten aan. En dat is heel mooi om te zien hoe ze zo ook, dat al die kennis gebundeld wordt. Kunstenaars die heel goed dingen, ja, bijzondere ruimtes kunnen scheppen, waardoor mensen de verbanden zien en na gaan denken. Ook dingen visueel aantrekkelijk maken. En wetenschappers die met onderbouwingen komen, journalisten die het in de media verder verspreiden. Dus dat geeft wel hoop om te zien hoe ze zo, zo hands-on kleine problemen aanpakken. Maar ja, als je ziet hoeveel financiële belangen er uiteindelijk zijn door grote bedrijven en de fossiele industrie, ja, dat is eigenlijk hetzelfde wat er hier natuurlijk met in Nederland bijvoorbeeld met Tata Steel en het vervuilende, gewoon het lozen van gifstoffen in het water. Dus ja, daar word je natuurlijk niet heel vrolijk van, maar die kleine concrete initiatieven, die bieden wel de meeste hoop, denk ik.
Oké, dankjewel Fabienne. Ellen, er komt een boek aan. Wil je ter afsluiting daar misschien wat over vertellen?
Ja, heel graag. Dat is de uitkomst van een congres dat we samen met Fabienne en Jacco, dus soms twee PhD's, hebben opgezet 2 jaar geleden. Daar kwamen onderzoekers uit de hele wereld, of in ieder geval Oost-West-Europa, Australië, Amerika, bijeen. Allerlei verschillende gebieden die ook vanuit allerlei verschillende disciplines gingen kijken naar concepten als imperfectie, fouten, falen als iets positiefs. En het boek dat daaruit is gekomen heet Imperfections, Studies in Mistakes, Flaws and Failures. Dat komt later dit jaar uit bij uitgeverij Bloomsbury. Dus ik ben heel blij dat het gelukt is om zo'n bundel te maken, waarin we inderdaad laten zien dat je in een heleboel verschillende disciplines die taal van imperfectie, soms ook dooddoeners, hè, vond ik mooi dat je dat noemde, Fabienne, want op een gegeven moment ja, zeggen dat het leven mooier is als je je perfecties omarmt, is inmiddels ook een cliché.
Maar we laten in die bundel zien hoe die manier van denken op heel veel plekken terugkomt. En hoe die ook los van het feit dat het soms een cliché is, toch heel zinvol en waardevol kan zijn op heel veel gebieden.
Oké, dank jullie wel. Dan zijn we alweer aan het eind gekomen van deze uitzending van Radio Zwammerdam. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie tijd. En ja, wie weet gaan we wel zelf ook wat actiever kijken naar imperfecties nu. Je kunt deze uitzending later terugluisteren op alle podcastkanalen als Spotify en SoundCloud. En je kunt ook reageren op deze uitzending. Dat kan je te doen door te mailen naar redactie@radiozwammerdam.nl. Maar je kan ook een bericht achterlaten op de sociale media. Dus we zijn ook te vinden op Instagram en Facebook en Twitter. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende zondag.